Welkom bij Radio Maria. De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Leeswijzer. Het moment is opnieuw daar waarop ik het genoegen heb om twee recente publicaties op uw digitale leestafel te mogen leggen en waar we in gesprek gaan met een auteur, met een vertaler en in dit geval zelfs met een illustrator van een recent gepubliceerd boek. Wij zullen in gesprek gaan met een bekende van de Leeswijzer, Monseigneur Gabriël Kwikke. Dat is een priester uit de bisdom Brugge afkomstig, die momenteel in Rome verblijft. En hij heeft een boek geschreven over feestvieren met Augustinus. Laat de liefde de wacht houden. Dat is de titel van het werk en dat verscheen bij uitgeverij Gompel en Sfassina. We gaan zeker met hem in gesprek over de heilige Augustinus en wat dat vieren nu eigenlijk inhoudt. Eerst kan u luisteren naar een interview dat ik mocht hebben met de heer Joris Snaat. Hij is een bouwhistoricus die werkzaam is bij de technische diensten van de Katholieke Universiteit Leuven als coördinator van bouwhistorische studies voor het onroerende erfgoed, behorend tot de divisie Monumenten en Bouwkundig Onderhoud. En dat bouwhistorische werk dat hij doet, dat heeft onder andere te maken met het onderwerp van een kinderboek dat recent verscheen, geschreven door mevrouw Sylvia van den Heden, die we in het verleden al eens hebben geïnterviewd, over het ontstaan van het bedevaartsoord Scherpenheuvel, De Eik op de Heuvel, gepubliceerd bij uitgeverij Halewijn. Maar we dachten, waarom eens niet een andere invalshoek gebruiken en in gesprek gaan met de illustrator van het boek, degene die de tekeningen heeft gemaakt. En zo mochten wij in het interessante gesprek gaan met de heer Joris Snaat, die samen met zijn echtgenote overigens een bouwhistorische studie heeft gemaakt op Scherpenheuvel. Die twee samengevoegd geeft ons een zeer interessante invalshoek om het te hebben over Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. En zo, beste luisteraars van de Leeswijzer, ik heb ondertussen onze gast voor vandaag hier in de studio's, de heer Joris Snaat. Ik dank u van ganser harte voor uw tijd die u maakt om ons even te woord te staan over een boek dat recent verschenen is bij uitgeverij Halewijn. Ik geef toch zeker bij het begin van ons gesprek even de titel mee. De Eik op de Heuvel, over het bedevaartsoord Scherpenheuvel. Nu, voor alle duidelijkheid, u hebt meegewerkt als illustrator. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Kunt u uzelf kort even voorstellen aan de luisteraars van Radio Maria?
Ja, mijn naam is Snaat Joris. Eigenlijk, mijn hoofdberoep is architectuurhistoricus bij de technische diensten van de KU Leuven. En dus ik begeleid restauratieprojecten daar als historicus. Ik heb daar ook mijn eigen restauratieprojecten, onder meer de Koude Kapel ben ik mee bezig. Dus dat is een zelfstandig project. En eigenlijk een hobby die ik heb, maar die is compleet uit de hand gelopen. Ja, is dus het tekenen van cartoons, het maken van illustraties. En dus dat project van Scherpenheuvel, het boek, is eigenlijk, ja, komt daaruit voort. Dus enerzijds uit die combinatie van historicus te zijn en anderzijds illustrator te zijn.
Het boek is natuurlijk, het is een kinderboek. Het is een boek dat eigenlijk vertelt over de geschiedenis, de stichtingsgeschiedenis, zeg maar, een beetje van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. Maar daar heeft u een hele interessante voorgeschiedenis mee, omwille van het feit dat u vrij recent nog een historische studie hebt gemaakt, een bouwhistorische studie van het heiligdom. Kunt u ons iets meer vertellen daarover, over dat project?
Ja, dus mijn vrouw die heeft zich een aantal jaren geleden gelanceerd als bouwhistoricus. En dus samen met haar en een architect, Rosemarijn Bormans, hebben we dus meegedaan aan een aanbesteding voor dus een echte bouwhistorische studie van Scherpenheuvel. En dus wij zijn daar aan begonnen. Het is eigenlijk mijn vrouw die het grootste deel van het onderzoek gedaan heeft, maar omdat mijn specialisatie helemaal de 17e eeuw is, dat ik voor de KU Leuven werk als bouwhistoricus, heb ik haar toch een aardig handje geholpen. Het is eigenlijk tijdens een van die presentaties dat de medewerker van de pastoor van Scherpenheuvel, dus Michael Hanne, die daar ook archivaris is, naar mij toe kwam met een heel speciale vraag. Ik dacht dat hij het ging vragen over een historisch aspect. Nee, maar hij vroeg mij of ik goesting had om een kinderboek te illustreren over de site van Scherpenheuvel. En wat ik eigenlijk een fantastisch idee vond. Bleek ook dus dat ze gingen samenwerken met Sylvia van den Heden, bekend van De Vos en de Haas. Mm-hmm. Dat heeft een tijdje geduurd, heeft een tijdje zo in de mist gehangen. Maar op een gegeven moment is dat project dus opgestart, die tekst gekregen. Ik vond het een fantastische tekst, omdat het echt een moeilijk thema is. Dus het is historisch ingebed. Het is ook eigenlijk een complexe geschiedenis, in een tijdsperiode van dus die eind 16e eeuw, de strijd tussen de protestanten en de katholieken.
Absoluut, ja.
Dan ook het verhaal van het beeldje, het miraculeus Maria-beeldje van Scherpenheuvel, is ook niet zo evident, omdat het op een gegeven moment verdwenen is. Daar is een ander voor in de plaats gekomen. Waar dat precies vandaan komt, weet men eigenlijk niet. Dat is nog altijd het huidige beeldje, maar er zijn nog kopieën in omloop en zo. Dus het is eigenlijk een heel complex verhaal. En tot mijn grote, verbazing en vreugde tegelijkertijd was dus de schrijfster erin geslaagd om daar een heel vlotte, leesbare tekst van te maken, maar die historisch ook correct was. Dat vormde natuurlijk ook een grote uitdaging, omdat je dus als illustrator ook ineens verplicht werd om illustraties te maken die inhoudelijk even sterk zouden zijn, mm-hmm. historisch ook correct, en die daar perfect mee aansloten met die opdracht eigenlijk.
Ja. Heeft u in de loop van de jaren een soort van vaste stijl ontwikkeld? Als we tekeningen zien van uw hand van een paar jaar geleden en nu, zien we daar dan een vast stramien in? Of past u dat een beetje aan al naar gelang het thema waarvoor dat u tekent?
Alle stijlkundig zullen de meesten dat altijd herkennen, mijn hand zo. Maar voor deze tekening heb ik echt wel toch een serieuze zoektocht moeten doen. In die zin, dus het hele verhaal is opgebouwd rond die boom. Dus ik mocht daar absoluut geen Eftelingboom van maken, zo, je weet, met van die grote ogen en zo'n neus die dan een tak wordt en armen, takken, zo. Dat mocht dus absoluut niet. En dus aan de ene kant moest ik dus illustraties maken die zich afspeelden rondom die boom. Maar die boom, die moest een soort van waardigheid bewaren en ook herkenbaar zijn als een echte boom, als een eik. Ik vond ook niet dat hij je hebt zo van die heel wilde bomen, genre Harry Potter, dat mocht ook niet, maar zegt een waardige boom vormen. Maar dat is een statisch geheel, ook qua schaal, dus die boom moest voluit getekend zijn. Het was echt alleen moeilijk om daar dan een soort van animatie rondom te voorzien. En dus de oplossing die ik daarvoor heb gebruikt, en dat was een beetje een voorzet ook zo, van Sylvia van den Heden, was zo te kijken naar de schilderijen van Breugel. Omdat Breugel, dat is een van de meest fascinerende schilders van de Nederlanders, zal ik maar zeggen. Je hebt daar ook in die schilderijen altijd een heel groot thema. Maar dan heb je ook altijd die figuurtjes die daar zo wat rond, in Creole zal ik het maar zeggen, die heel levensecht zijn, heel sterk geobserveerd, eigentijds ook zijn. Met die figuurtjes heb ik dan zitten spelen en die dan eigenlijk geplaatst rondom die eik, waardoor dat je een soort van animatie kreeg. Ook interessant aan Breugel is dus het feit dat die in veel van die schilderijen, dat die thematiek hebben, protestanten, katholieken, oorlog, vrede, rijkdom, armoede, dus al die aspecten van de 16e eeuw komen in zijn schilderijen tevoorschijn. En dus de echte Bruegelkenners zullen dus in die kindertekeningen die ik dan gemaakt heb, zij het wel, dus misschien op een iets naïver niveau dan de echte Bruegel natuurlijk, die figuurtjes herkennen. En dus die staan er netjes in afgebeeld, gecombineerd met eigen figuurtjes.
U zegt, de boom is natuurlijk iets statisch. Hè? Is het daarom dat u ook naar Bruegel bent gaan kijken? Omdat er toch wel, als je een werk van Bruegel ziet, zit er een soort van bewegelijkheid in. Juist omwille van het feit dat al die verschillende figuurtjes iets aan het doen zijn. Hè?
Ja, dat klopt. Ja, het is zo. Ik heb samen met professor Lieve Watteo ooit nog... Zij heeft me ooit gevraagd om eens tekeningen te maken in de genre van Pieter Bruegel.
Mm-hmm.
Dat is een onderzoeksproject dat zij gevoerd heeft dus naar de tekentechnieken van Pieter Bruegel. En dan heeft zij aan mij gevraagd van, ja, hier is uw materiaal, dus 16, 17 deels papier, dat ze nog had liggen, pluimpjes, mesken, inkt van die periode. Ik ben dan naar de Koninklijke Bibliotheek geweest, dus ik heb een aantal echte Bruegeltekeningen in mijn hand gehad. Ik moet zeggen, zo'n ervaring die je nooit vergeet, dat is onwaarschijnlijk. En dan thuis geprobeerd van die na te tekenen. Nu, Bruegel kunde niet evenaren, maar dat was toch een interessante experiment. In die zin, als 21ste eeuwse tekenaar, dat je eigenlijk de gewoonte hebt van altijd te tekenen in functie van de tijd. En de cartoon met afstand tegen volgende week moet je dat even en dit en dat. En wat ik gemerkt heb bij die tekeningen is dat die zich eigenlijk afspeelden in een soort van andere tijdsdimensie. Ik kan het niet anders uitdrukken. Als je je zet achter een bril en je zegt, ik ga nu dat figuurtje natekenen en dat moet af zijn over een uur, dan mislukte dat. De enige oplossing om iets of wat Bruegel te evenaren, dat was gewoon u neer te zetten, de tijd te laten zijn en uw tijd te nemen, rustig, om dat pluimpje zo scherp te doen, uw inkt zo bekken te mengen, dat hij juist goed was. Dan even proberen op een blad opzij. En dan heel voorzichtig, bijna al schilderend, figuurtje, de oogstjes, het kopje, het mutsje, het dit. En voordat je het weet, waren dat anderhalf uur mee bezig, met zo één detail uit te werken. En ja, dat was... En als je pluimpjes opzet, dan gaan die nu een of nieuwe pluimpjes zoeken van uw kippen, zo bij manier van spreken. Tegenwoordig het werd, is donker. En de dag erop doe je wat verder. En zo heel langzaamaan konden dus tekeningsjes maken die van op grote afstand en met enig relativeringsvermogen toch iets of wat in dat jaar komen. En dus het gigantische besef dat je daar ineens mee had, is dat die mensen in de 16e eeuw in een soort van compleet andere tijdsdimensie moeten geleefd en gewerkt hebben.
Mm-hmm. Was dat voor u een grote uitdaging om zo stil te vallen?
Nee, omdat tekenen sowieso iets... Meestal is dat zeer rustgevend. Het enige wat dat ongewoon is, is natuurlijk dat je dat concept van die deadline moet laten vallen. Zo. Het is trouwens zo dat een aantal van die tekeningen in Wenen te zien waren. Hè. Dus de KU Leuven had dat blijkbaar... Een glazen box, waar dat ze dus al dat tekengerief in hadden gezet. En dan een paar van mijn tekeningen als ze dus mee in die box gestoken. Maar ik denk niet dat iemand daar langer dan 2 seconden naar gekeken heeft. Maar ja, het is toch een prettig idee.
Ja, zeker. En ook het feit dat u toch met authentieke materialen en in een authentieke stijl, zo authentiek mogelijk als dat vandaag de dag mogelijk is. Als historicus komt u dan toch wel echt in aanraking met de tijd die u fascineert.
Dat zijn wel van die zaken waardoor dat toch zo'n extra dimensie geeft aan hetgeen wat dat je doet. En dus, het was ook een beetje die ervaring die ik dan wou herbeleven met die tekeningen van Scherpenheuvel. Dus dat je ook daar dat idee van een soort van ander tijdsbesef, dat je bijvoorbeeld... Voor een aantal tekeningen heb ik echt mijn best gedaan. Ik heb bijvoorbeeld een tekening gemaakt, zo'n winterlandschap. Ik heb ook een aantal oorlogsscènes gemaakt. En dat je dan echt opnieuw, zoals ik dan een paar jaar voordien had gedaan, in het kader van dat wetenschappelijk project, dat je dan die kleuren van Bruegel probeert even vast te pakken. hoe creëert hij die winterscènes en zo. En dat zijn natuurlijk heel kleine probeersels, waarbij dat je probeert zo'n klein beetje in de genre van de grote meester te komen. Maar wat er gehoopt, en bijvoorbeeld het feit dat... Allee, ik heb er toch wel complimenten van Sylvia van den Heden van gekregen. Het feit dat je dat probeert, voelt je wel, ene keer dat je aan het tekenen bent, dat je een soort van dimensie krijgt, waarvan je toch wel wat hoopt dat die aansluiting vindt met hetgeen wat er in de 16e, 17e eeuw... Ja, die leefwereld, die geloofwereld van die tijd. Zo, dat je een soort van historisch aanvoelde, dat toch in probeert te krijgen in de mate dat dat mogelijk is. Ja.
Ja, het is duidelijk ook dat religieuze architectuur u fascineert. Het heeft dat het een iets is wat u in uw leven vaak bent tegengekomen en waar u ook rond heeft gewerkt. Wat fascineert u daar nu zo in dat type architectuur?
Ja, ik heb een doctoraat gemaakt over de religieuze architectuur van de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden. En oorspronkelijk was dat thema zelfs toegespitst op het idee van de centraalbouw.
Mm-hmm.
En een van de belangrijkste projecten dat toen in de picture kwam, was natuurlijk Scherpenheuvel, de grote koepelkerk toen. De grootste koepelkerk van de Nederlanden dan. Hè. Het ding was dat in de periode van mijn doctoraat heb ik Scherpenheuvel niet echt zo ontwikkeld. Omdat een van de grote problemen met Scherpenheuvel is dat er geen of nauwelijks 17e-eeuwse bronnen bewaard zijn. En nu in het kader van dat bouwhistorisch onderzoek, in opdracht van de kerkfabriek, en het feit dat ik dat kon doen samen met mijn vrouw, die eigenlijk gespecialiseerd is in altaarbouw, en waardoor dat je eigenlijk met twee een soort van wisselwerking kon creëren, en ook met ondertussen 15 jaar extra ervaring, dat telt er ook.
Ja, zeker, ja.
Zijn we toch wel in geslaagd, denk ik, om nieuwe dimensie toe te voegen aan het onderzoek van Scherpenheuvel.
Ja, want wij hebben het natuurlijk over dit boek gehad en ik zou zeggen aan onze luisteraars, ga het zeker zelf aanschaffen en laat u meevoeren langsheen de tekeningen van meneer Snaat en de teksten van Sylvia van den Heden om Scherpenheuvel beter te leren kennen. Maar ik kan niet anders dan toch nog even dat thema aan te raken, want er zijn toch echt fascinerende ontdekkingen gedaan, vooral ook toen u de oprichtingsakte, zeg maar, of de inwijdingsakte van Scherpenheuvel helemaal bent gaan lezen, bestuderen.
Dat is het beste de verdienste van mijn vrouw.
Aha.
Wat mijn verdienste was, en dat is als bouwhistoricus, was zo'n beetje te kijken naar de 19e-eeuwse context van Scherpenheuvel.
Ja.
Dus wat ik eigenlijk al een beetje, wat ik bijvoorbeeld ten tijde van mijn doctoraat veel minder door had, maar nu met die 15 of 20 jaar extra ervaring, dat is dat je eigenlijk merkt dat in Scherpenheuvel, het huidige Scherpenheuvel, dat heel sterk, dat daar een soort van 19e-eeuwse sluier over hangt. En om echt die site te begrijpen, moet je die 19e-eeuwse sluier een beetje kunnen optillen. En daarmee dat ik er bijvoorbeeld heel fel op stond van die 19e-eeuwse bronnen na te kijken.
Mm-hmm.
Die zijn wel volledig bewaard, dus de 17e en 18e zeer fragmentair, maar de 19e wel. En daarin was bijvoorbeeld sprake van een volledige heraankleding van het interieur van de kerk. De sacristie is volledig 19e bijvoorbeeld. De heuvelaanleg is ook bijvoorbeeld helemaal 19e. En het is dus enerzijds door het werk van die authentieke bronnen echt met de loop nog eens na te gaan en proberen zo letterlijk mogelijk te lezen. En anderzijds dat onderzoek naar die 19e-eeuwse lagen, eigenlijk dat afpellen, bijna voorstellen als het zinnebeeld van zo'n ui, het is een beetje onherbiedig, maar dat je zo die pellen daar probeert af te halen, dat we inderdaad toch een aantal, denk ik, interessante vaststellingen hebben kunnen maken over de site van Scherpenheuvel.
Ja, want wij kennen het als een belangrijk mariaal heiligdom. Door het feit dat het een oude stichtingsgeschiedenis heeft, sowieso een beetje de allure heeft van een oude plaats te zijn. We weten dat de aartshertogen Albrecht en Isabella daarmee te maken hebben. Dat zij daar heel veel gedaan hebben. Dat ze ook een woning hadden in de buurt. Maar het lijkt toch dat het onderzoek dat nu is gevoerd ergens in een bepaalde andere richting wijst. Hè?
Ja, een van de zaken die wel een doorbraak hebben bewerkstelligd is dus de inwijdingsakten. Hè? Dus waarbij de zijkapellen op een aparte dag zijn ingewijd en dan de buitenkapellen. En dat waren oorspronkelijk maar 6 inbegrepen, de 2 kapellen binnenin het portiek. Met dus een doopkapel en een dode kapel eigenlijk, hè, met het laatste oordeel. Dat was een van de clues. En een andere clue was dat ik via mijn promotor, Christa de Jonge, die heeft heel veel gewerkt op de residenties van de aartshertogen. En die heeft onder meer gewezen op het belang van bepaalde constructies, bijvoorbeeld galerijen met platte daken, die toen een vorstelijke allure hadden. Ja, en een van de zaken die we bijvoorbeeld vastgesteld hadden, was dat in de zijkapellen, maar dat is voortbouwend op het werk van Luc Durlo, dat daar eigenlijk een aartshertogelijke devotie aanwezig was. Dan hebben we vastgesteld dat de zogenaamde barokgang, dat die eigenlijk dateert uit 1628, 1629. We hebben dat kunnen dateren aan de hand van stijlkundig onderzoek en dendrochronologisch onderzoek. Maar dat betekende dus dat die galerij nog opgetrokken is tijdens het leven van de aartshertogin. Als die galerij er stond, moest ook het klooster bestaan hebben. Anders had die galerij geen zin, dus die moest ongeveer gelijktijdig zijn opgetrokken. Maar als je dat dan ineens in die context van de aartshertogin en aansluitend, dat moet gebouwd zijn vlak na de inwijding van de kerk, in één grote bouwcampagne, dan gaat het daar toch op een bepaalde andere manier naar kijken. Hè. Ook het idee dat daar oorspronkelijk een plat dak had, zoals afgebeeld door Sanderus. Ja, en ineens herkennen dat als een soort van een vorstelijke galerij. Dat is geen gang gemaakt voor de priesters, de retorianen. Nee, dat is echt een vorstelijke galerij. Die leidde niet naar een klooster van de retorianen, die trouwens geen kloosters hadden, maar die gehuisvest waren in een huis. En dan ineens, dat retorianenklooster is geen klooster. Nee, dat is een residentie. En ook als je de bronnen dan herbekijkt van Sanderus, die spreekt effectief over een maison royale, waarin dus een deel voor het hof bestemd was en een deel voor de retorianen. Ja, en dan ineens zit je in de Spaanse context van het Escorial, dat ook een kloosterpaleis was. De aartshertogen met hun Spaanse groet, zal ik maar zeggen. Ja. Alleen ineens lezen die zitten helemaal anders eigenlijk. Hè. Als een totaalconcept. Kerk, galerij, residentie, een kloosterpaleis dat daar aanwezig was. En dat allemaal uitgezet in een compleet nieuwe stad. Een versterkte burcht. Die enerzijds een semi-militaire functie had, maar die ook eigenlijk een heel zware symbolisch geladen tekenis had. Ja, en ineens, een deel van die zaken zijn al gezegd door de vroegere schrijvers, maar wat er in het verleden onvoldoende gebeurd is, denk ik, is dat er onvoldoende gekeken is naar die architecturale uitwerking. Ja, dus alles wat Luc Durlo zegt, dat samenhang, dat symbolische, dat is inderdaad aanwezig. Maar wat hij als historicus misschien onvoldoende gelezen heeft, is hoezeer dat al die ideeën ook in de architectuur present waren.
Dus het is eigenlijk ook door het feit dat die galerij echt een vorstelijke allure heeft, dat niet overeenkomt met de idee dat voor een kloostergang was bedoeld.
Wat dat je hier hebt, en zeker als je dan bijvoorbeeld het laatste stuk krijgt dat bewaard is met die grote arcadebogen, met die pilasters, ontworpen door Francaire of Coburger, want dat is echt, die ornamenten zijn van een van de twee, dat is echt dat zijn vroeg barokke elementen. Ja, en dan spreekt het niet over een functionele verborgen passage, maar je spreekt echt over een ander type architectuur dat je in een religieuze context nergens anders tegenkomt. Maar als je gaat kijken naar Marimont, naar Bossu, ook naar Koudenberg, dan vinden dat soort galerijen regelmatig terug.
De mogelijkheid om van een paleiselijke residentie eigenlijk ook gemakkelijk toegang te hebben tot een kerk, in dit geval...
Ja, het hoeft niet noodzakelijk een kerk te zijn, maar het gaat over het idee van zo'n koninklijke galerij, die hadden meerdere functies. Hè. Dus men ging daar ook kunstwerken in tentoonstellen, men ging daar volk in ontvangen, men schrijde daardoor, of men deed daar zelfs banketten in. Dus dat is een heel typologie, maar dat is een typologie die niet thuis hoort in een religieuze context, maar die thuis hoort in een vorstelijke context. Ja. En ook, alleen vanuit die blik hebben we dan ook het zogenaamde Oratorianenklooster nog eens herbekeken. We hebben daarvoor ook de archeologische rapporten is nagekeken. Dus wat dat er nu nog staat, is een heel klein fragment. Als je die oorspronkelijke grootte bekijkt, ja, dan komt dat echt wel uit op een serieus groot gebouw. Veel, veel groter dan dat je nu kunt voorstellen. En als je dat ook typologisch gaat bekijken, als je kijkt naar kloosterarchitectuur, ja, dan je vindt niks dat daarop trekt. Ja. Maar ene keer dat je gaat kijken naar paleisarchitectuur, bijvoorbeeld met kasteel van Ronse, dat opgetrokken is door de toenmalige heer van Nassau, die ook de heer van Scherpenheuvel was, ja, dan zie je ineens een onwaarschijnlijke parallel. Er is ook een parallel te trekken bijvoorbeeld met het van Nassau paleis in Breda, dat ook met galerijen, ook een kapel op de Middenas en zo.
Ja.
Allee, dat beeld klopt eigenlijk. En het finale beeld dat overeind blijft, en we dat anderhalve maand geleden mogen presenteren voor een internationale onderzoeksgroep, en die waren toch allemaal zeer enthousiast. Dat is toch positief. Ja, dus dat zijn zo mensen heel kritisch.
Ja.
In dit geval waren ze enthousiast. Is dat Scherpenheuvel is uitgebouwd als een site waar dus het volk en de vorsten eigenlijk ja, samenkwamen. Maar dat die elk hun eigen zonen hadden. Dus de vorsten hadden van achter een residentie die ze deelden met die oratorianen. En ook een priesterorde van hoog aanzien. Mm-hmm. Ze hadden dan die galerijen die leidden naar de kerk. En in de kerk hadden ze dan zeer waarschijnlijk in de zijbeuken hun eigen devotie. En met de schilderijen, gemaakt door Theodor van Loon. En dan het volk kwam binnen door de drie grote poorten. En dat werd eigenlijk naar voren geleid. En dan rondom de kerk had het eigenlijk ja, ook altaren die dan dienden. Hè, die stonden dan buiten. Zo wordt het ook omschreven in de inwijdingsakte. Voor ja, het gewone volk dat daar waarschijnlijk op feestdagen aan mas toekwam. En dus in die zijkapellen krijg je een intellectueel complex. Ook allee, zeer verzorgd uitgewerkt. Hè, met die altaren,
ja, ja.
De rij van Theodor van Loon. Een vorstelijke devotie, die ook intellectueel moeilijk te begrijpen is. Hè. Je moet echt dat werk van de Hebdomadia Mariana lezen om het goed te begrijpen. En buiten krijg je dan, al dus die inwijdingsakte, eigenlijk ja, meer altaren die verwijzen naar de kerkelijke hoogdagen.
Ja.
Weliswaar telkens met Maria erin opgenomen.
Mm-hmm. Want ook heel opvallend is, zoals u mij vertelde in het voorgesprek, dat is dat die kapellen niet toegewijd zijn. Ze zijn toegewijd aan bepaalde heiligen, alleen zien we ze niet.
Nee, dus dat is uniek. Volgens het onderzoek van mijn vrouw, die echt gespecialiseerd is in altaarbouw van de 17e eeuw, dus volgens de inwijdingsakte zijn die altaren in de zijbeuken effectief toegewijd aan bepaalde heiligen. Maar op die altaren zie je nergens die verwijzing naar die heiligen.
Mm-hmm.
En dus wat er daar effectief in die zijbeuken gebeurd is, en dat is echt, voor zover wij weten, zeker in de Nederlanden uniek, dat is dat er eigenlijk een soort van ja, overruling is gebeurd ja, van die aartshertogelijke devotie.
Ja.
En dus die zes altaren samen met het hoogaltaar vormen ja, een heel specifieke vorstelijke devotie, die toen destijds door een zekere kapelaan Stanihurst tot het katholicisme bekeerde protestant, uitgewerkte devotie, hè, die volledig is opgedragen aan Maria. En dus waarin dus weliswaar de zeven vreugden en de zeven smarten van Maria, die komen daar effectief in aan bod. Ja, die zijn opgenomen binnen die vorstelijke devotie eigenlijk. Ja. En buiten krijgen we dan meer de hoogdagen, de kerkelijke hoogdagen, plus in de inkompartij een verwijzing naar de doop, en een verwijzing naar de begrafenissen.
Mm-hmm.
En dan eigenlijk de gewone kerkelijke hoogdagen, weliswaar telkens met Maria erin opgenomen. En wat er dan nadien gebeurd is in de 19e eeuw, dan hebben ze bijvoorbeeld die schikking wat veranderd. En ook buitenin hebben ze dan eigenlijk eerst, buiten waren eerst 4 altaren, dan 6. En dan hebben ze eigenlijk een 7e pas in de 19e eeuw toegevoegd. Waardoor je dan eigenlijk ja, die 7 vreugde en 7 smarten van Maria wel erin krijgt eigenlijk. Maar de grote paradox is natuurlijk, hè, alles heeft zijn historische nuancering nodig, dat is dat er één tekst is, weliswaar, waarbij Aartser toch Albrecht vraagt dat de 7 smarten en 7 vreugde van Maria in 14 staties verbeeld zouden worden in Scherpenheuvel.
Ja, echt fascinerend. Dat is een hele fascinerende geschiedenis, want u vertelde mij ook, op een bepaald moment is er een Italiaanse prof in die basiliek geweest en die had een soort van openbaringsmoment.
Ja, dat is bijna onwaarschijnlijk toeval. Dus ik was die man, dat moet bijna 25 jaar geleden geweest zijn, tegengekomen in Rome. En die gaf toen een lezing over de Santa Maria della Salute in Venetië. De befaamde koepelkerk tegenover het San Marcoplein. En hij zei dat de kerk van Scherpenheuvel geïnspireerd was door de Santa Maria della Salute in Venetië. Omdat die dus ook die hele grote volute heeft. Die gevorkte volute. Een heel merkwaardig architecturaal thema. Waarop ik hem gezegd heb, nee, Scherpenheuvel is ouder dan de Santa Maria della Salute in Venetië. En daar was er toen heel verwonderd over. Hij heeft me toen gezegd, ja, eigenlijk zou ik dat toch een keer moeten bezoeken, omdat die kerk daar zo fel op trekt, en ook aan Maria en dit en dat. En dat is dus echt een jaar geleden, het is bijna een mirakel als je met Scherpenheuvel bezig bent. Kom eens effectief kunsthistorische mirakels, ik begin er echt in te geloven. Dan naar aanleiding van een boekpublicatie, hij ineens in kopie stond via New York. En dat ging over de juiste spelwijze van Koberger, dus een architect van Scherpenheuvel. En toen heb ik hem gevraagd, toen heb ik gezegd, ja, we zijn bezig met een onderzoek voor Scherpenheuvel. Hij zei dat hij, in maart, naar Londen moest en dat hij wel bereid was om de trein te nemen naar Brussel. En als ik hem dan in Leuven zou opvangen, dan zou hij meekomen naar Scherpenheuvel. En dus die man is meegekomen. En wat er dus heel interessant is dat hij gewerkt heeft over de Santa Maria della Salute in Venetië. En meer bepaald dus de ceremonies die daar plaatsvonden. Omdat de doge, één keer in het jaar, deed hij de verschillende kerken aan. En dus in de Santa Maria della Salute in Venetië is dat geweten hoe dat hij dan de trappen daar binnentrad, wie dat waar zat, waar dat de notabelen zaten, waar dat de adelen zaten, wat het gewone volk zat. Scherpenheuvel weten we dat niet zo, omdat we de bronnen missen. Maar hij is dan naar Scherpenheuvel gekomen en ja, die herkende eigenlijk als eerste zo die functie van dat koorhekken, van die ijzeren hekken die dan nog steeds zijn. Als ik dan ook vertelde dat wij vermoeden dat die galerij een koninklijke galerij was en niet bedoeld voor de priesters, maar een andere functie had, ja, die zei, ah ja, dat is logisch, hè. Die wees er ook bijvoorbeeld op, hè, dat als de aartser toch in Van Diest naar Scherpenheuvel kwam, ja, die had een hele tocht achter de rug en die moest ontvangen worden, die moest kunnen eten, die moest naar het toilet gaan, die moest zich kunnen wassen, die moest even kunnen rusten, zich omkleden. Daar zat een heel gevolg bij, dat moest ontvangen worden. Ja. Dat kon niet in een klein huis, daar moest plaats voor zijn, de paarden moesten gestald worden. Ja, en als ik dan zei, ja, we vermoeden dat klooster ja, misschien een soort van residentie, een mini-paleis is. Ja, dat verwonderde hem niet. Maar dan zijn we effectief samen met Michael Hemme hebben dan een toren beklommen. En dan in de toren helemaal van boven is er zo één raam dat uitziet waarbij dat je dan de achterkant van Scherpenheuvel ziet. Ja. Waar dat je nog min of meer dus dat vroegere bastion kunt beschouwen. Hè, en ook dat radiaal concentrisch plan. En ook het landschap zo nog even kunt beschouwen. Ondanks de vele verkavelingen. En ja, toen had die man toch wel zoiets van, dit is toch wel een architectuurproject van ja, uitzonderlijk belang. Ja, en die wijst er toch wel op dat ten noorden van de Alpen en ten noorden van de Pyreneeën in het begin van de 17e eeuw ja, dat je waarschijnlijk niet veel gaat tegenkomen, dat Scherpenheuvel evenaart eigenlijk.
Dat is toch wel een hele straffe vaststelling. We gaan het zeker opvolgen. Meneer Snaat, ik dank u van ganser harte voor de tijd u genomen heeft om even ook uw illustratorschap, maar ook de interessante geschiedenis rond Scherpenheuvel te komen toelichten.
In het boek van De Eik op de Heuvel heb ik wel een aantal illustraties gezet waarin ja, die nieuwe bevindingen rond Scherpenheuvel, die toch wel een beetje in verwerkt heb. Dus waardoor dat je eigenlijk toch wel een niet zo correcter beeld krijgt van hoe dat Scherpenheuvel in de 17e eeuw uitziet. Dus het is zeker een boek dat niet alleen bestemd is voor kinderen, maar ik hoop ook dat volwassenen en ook historici en ook zelfs specialisten er ook plezier aan zullen kunnen beleven.
Dan zullen kunnen beginnen aan de zoektocht, zou ik zeggen.
Inderdaad,
in de tekeningen.
Ja.
Van harte dank en graag tot een volgende gelegenheid.
Heel graag gedaan.
Dota pulchra es Maria, Dota pulchra es Maria, et macula originalis, non est in te.
Welkom bij Radio Maria.
Zo ga ik dus nog in gesprek met Monseigneur Gabriël Kwikke, zoals ik daarnet heb aangekondigd, en luisteren we naar het interview dat ik met hem mocht hebben. Hij vanuit Rome over zijn boek Feest vieren met Augustinus, Laat de liefde de wacht houden, verschenen bij uitgeverij Gompel en Zwassina. En zo, beste luisteraars van de Leeswijzer, hebben we opnieuw telefonisch contact, moet ik zeggen, want hij is al eerder te gast geweest in ons programma met Monseigneur Gabriël Kwikke, die momenteel in Rome verblijft. Monseigneur, van harte dank voor tijd te willen maken in uw drukke agenda daar in Rome om toch even enkele vragen te beantwoorden over uw nieuwste boek.
Graag gedaan. Ik ben priester van de Pessoa Brugge, priester gewijd 1987. Ik heb de kans gehad om veel te mogen studeren, veel les mogen geven op verschillende plaatsen. Na mijn studies in Rome heb ik enkele jaren gewerkt als leraar in het klein seminarie in Roeselare. Dan was ik voor 15 jaar verbonden aan het groot seminarie van Brugge voor de priesteropleiding, waar ik heel veel cursussen heb mogen geven. Ik was ook verantwoordelijk voor de spirituele begeleiding van de seminariestudenten. En tijdens die periode ook ben ik gauwproost geworden van KSA Noordzeegouw. Ik heb dat met veel passie mogen doen. Ik had zo de kans om op een bijzonder intense manier samen op stap te mogen gaan met jongeren van deze tijd. We hadden om de 4 jaar een Lourdeskamp. dat gaat trouwens nog altijd door. En jaarlijks de bijzondere onderneming, een event, dat heel belangrijk is voor de jeugdbeweging, de paascursus. 400 man die telkens jaren werden begeleid in het leiderschap.
Mm-hmm.
Ondertussen ben ik begonnen met het geven van voordrachten over de islam. Heb ik Arabisch gestudeerd en ben ik in 2007 vertrokken als priester in zending naar Libanon, waar ik verbonden was aan het groot seminarie van de Grieks-Melkitische kerk in Harissa, ten noorden van Beirut. Ik gaf daar les. Ik hielp ook de kleine zusters van Nazareth in een Palestijns vluchtelingenkamp in Dbaye met christenen. En tenslotte was ik ook verbonden aan de Universiteit Saint-Joseph de Beirut, waar ik almosnier was van een opleiding voor rechten, economie en boekhouding. Na 2 jaar gewerkt te hebben in Libanon, werd ik gecontacteerd met de vraag om naar Rome te komen, wat ik dan ook aanvaard heb. Ik heb 10 jaar gewerkt als stafmedewerker in de Poolse Raad ter bevordering van de eenheid van de christenen. Ik was verantwoordelijk voor de ecumene in het Midden-Oosten. Dat wil zeggen, die oude kerken, waarover we soms horen spreken, de Assyrische kerk van het Oosten, dat is een hele oude kerk die haar wortels heeft in het Midden-Oosten, in het huidige Irak, Mesopotamië. Daarnaast heb je die familie van Oriëntaals-Orthodoxe kerken, dat is de Koptische Orthodoxe kerk, de Syrische Orthodoxe kerk, de Armeense Apostolische kerk, de Malankara-kerken, de Sint-Thomas-christen in het zuiden van Indië, Kerala, en daarnaast ook de Ethiopische kerk en de Eritrese kerk. Ik heb dat met veel passie mogen doen. Ik heb unieke ervaringen opgebouwd. Ik ben dan voor 3 jaar verbonden geweest aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ik was president van 2 internationale studentenresidenties en ook verbonden aan de faculteit Theologie, waar ik onder andere een cursus gaf, Eastern and Oriental Christianity. Momenteel ben ik terug in Rome terechtgekomen. Ik ben hier rector van de Koninklijke Belgische Kerk in het historische centrum, Rome, en tevens ook wettelijk vertegenwoordiger van de Stichting Sint-Juliaan der Vlamingen. Die stichting heeft een rijke geschiedenis, is ontstaan in de middeleeuwen als een gasthuis voor Vlaamse pelgrims die naar Rome wilden komen,
ja,
om de graven van Petrus en Paulus te vereren, om hun bedevaart concreet gestalte te geven. Natuurlijk, we leven niet meer in de middeleeuwen. We zijn nu in 2023, ondertussen is er heel veel veranderd. We hebben de Belgische context, vandaar dat we nu spreken van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting Sint-Juliaan der Vlamingen. De kerk momenteel is terug open, want door COVID en ook omwille van andere redenen was de kerk gesloten. Bij een aankomst, ik heb de kerk terug open gedaan. Ik ben er vast van overtuigd dat de kerk haar deuren moet openstellen. Niet alleen materieel, maar ook mentaal en ook spiritueel. Ik wil dan ook als rector terugkeren naar de bronnen, ad fontes, van de stichting. En dat wil dus zeggen de gastvrijheid, maar ook de liefdevolle zorg voor de zwakkeren, de zieken, de hulpbehoevenden, ook de vreemdeling. In die zin wil onze kerk, onze stichting, een gasthuis zijn voor allen die naar Rome komen. Belgen, iedereen is welkom, maar ook Italianen, toeristen uit andere landen, andere continenten. We stellen vast als de kerk open is dat er heel veel mensen binnenkomen om te verwijlen in stilte, om te bidden, om de mooie kerk te bewonderen. Ze steken hun kaarsen aan. En ze hebben ook de gelegenheid om even te praten met degene die de permanentie verzorgt in de kerk.
Ja.
Ik vier ook regelmatig Eucharistie in het weekend. We doen dat in verschillende talen, Nederlands, het Frans en het Italiaans.
U heeft duidelijk een drukke agenda. In Rome ook wel heel mooi natuurlijk dat er opnieuw daardoor een plaats is waar dat de Belgen terecht kunnen wanneer dat ze op bedevaart gaan naar Rome. Maar een figuur die in uw leven ook een heel belangrijke rol heeft ingenomen, nog steeds inneemt, is de heilige Augustinus, die we natuurlijk de meeste onder ons wel zullen kennen. En daar willen we het vandaag over hebben, want er zeer recent is het boek voorgesteld Feest vieren met Augustinus, laat de liefde de wacht houden. Kunt u misschien ons iets vertellen over de heilige Augustinus, wie hij juist was? En dan gaan we het hebben over het vieren met Augustinus.
Inderdaad, ik ga heel kort schetsen wie de figuur Augustinus was en wat hij voor ons kan betekenen. Hè. Het valt mij op dat hij benadrukt dat twee dingen belangrijk zijn in het leven. Dat wil zeggen een goede gezondheid en ook een vriendschap. Zonder vrienden kan ik niet gelukkig zijn. Zo geeft hij zelf toe. Als ik kijk en luister naar wat mensen elkaar toewensen met nieuwjaar, dan hoor ik ook vaak dezelfde dingen. Hè. Een goede gezondheid wensen wij elkaar toe, maar ook wij drukken de hoop uit dat er een goede verstandhouding mag zijn, dat er een sfeer van broederlijkheid mag heersen in de familie, maar ook in de burenkring en dergelijke meer. Voor Augustinus moeten we terugkeren naar de 4e, de 5e eeuw. Noord-Afrika behoorde tot het Romeinse Keizerrijk en in die tijd was er een bloeiende kerkgemeenschap in die regio. Augustinus is in feite een migrant avant la lettre. Hij is als jongeman het water overgestoken, is zich gaan vestigen in Rome, waar hij leraar was in de welsprekendheid. En na enige tijd is hij getrokken naar Milaan, waar hij onder de indruk kwam van de toenmalige bisschop Ambrosius. Hij was zo onder de indruk dat hij verder heeft nagedacht wat hij met zijn leven zou beginnen. En hij heeft zich werkelijk bekeerd. Een bekering, een nieuwe stap in zijn leven heeft hij gezet. En hij heeft zich laten dopen tijdens de paasnacht. Tot grote vreugde van zijn moeder. Dan had hij de bedoeling om met zijn moeder en zijn familie terug te keren naar Noord-Afrika. Maar ze hadden halt gehouden in Ostia. Dat was de graanschuur voor Rome, Ostia Antica. En daar werd zijn moeder ziek. En na enkele dagen later is zijn moeder gestorven. En op haar wens is ze daar ook begraven. Augustinus is dan teruggekeerd naar Noord-Afrika. En hij werd priester en bisschop in een havenstad, Hyporegius, het huidige Annaba. Dat is een havenstad niet zo ver van de grens met Tunesië in het huidige Algerije. Ik ben daar zelf verschillende keren naartoe getrokken. Nu, Augustinus heeft ons een grote erfenis nagelaten. Hij heeft meer dan 100 boeken geschreven. Wellicht heeft hij ongeveer 8000 preken gehouden. Slechts 600 daarvan zijn bewaard gebleven. De eerste kloosterregel in het Westen komt van de hand van Augustinus. Hij heeft een immense invloed uitgeoefend op het Europese denken en ook op de kerk. De kerkvader die het meest geciteerd wordt in de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie is Augustinus. Hè.
Ja.
Ik wil heel kort eventjes daarop ingaan. Namelijk, dus Augustinus was een man van de zee. En ik kende dus heel goed de gevaren van de zee, de golven en de branding. En ik verwijs naar twee symbolen. Hè. Het blauw van de zee. Het blauw van de zee met de golven en de branding. En als hij spreekt over de zee, dan heeft hij het ook over het belang van het vertrouwen, het geloof. Het geloof is iets dat groeit. Het geloof in de levende Heer. Zonder geloof kunnen we niet leven. Als je aan de einde van de zee de horizon ziet, dan zie je de zon opgaan en ondergaan. Het is een beeld dat hij gebruikt ook om te spreken over de vriendschap, Gods vriendschap. Het is de eerste christelijke denker die het begrip vriendschap heeft ontwikkeld in een christelijke betekenis, in een christelijke interpretatie. Wij zijn allemaal pelgrims, zegt Augustinus. Wij varen op de zee naar het hemelse vaderland. Wij mogen dus een pelgrimstocht ondernemen, peregrinamur. Het is bijna Nederlands. Wij mogen dus een weg afleggen. En Augustinus heeft ook een hele weg afgelegd. Wij zijn dus reizigers. Wel, als ik mij heb gericht tot de gelovigen van de pastorale eenheid in Wengenen, waar op 26 april het boek is voorgesteld, dan heb ik gesproken over het belang dat wij samen mogen op weg gaan. Zijn wij nu verkondigers of toehoorders? Wij zijn allemaal medereizigers. Wij zijn allemaal leerlingen in dezelfde school en we hebben allemaal dezelfde meester, Jezus Christus. Maar natuurlijk, als wij onderweg zijn, dan gebeurt het wel eens dat wij dreigen te bezwijken. En daarom is het wel belangrijk om kracht op te doen onderweg. We hebben proviant nodig dat wij mogen meenemen in onze reiszak of dat wij kunnen gebruiken onderweg. En daarom spreekt Augustinus over het belang van het gebed en ook de Eucharistie. Ik kan daar niet te lang blijven bij stilstaan, maar ik geef toch mee dat hij de Eucharistie omschrijft als sacrament van tederheid tegen de onverschilligheid. Als teken van eenheid tegen de tweedracht, de familietwisten, de burenruzies en ook als band van liefde tegen de haat. Goed, in de COVID-tijd heb ik het meegemaakt dat mijn ogen vaak ontstoken waren omdat ik een masker moest dragen.
Ja.
En dus ik moest naar de dokter gaan en kreeg van de apotheker dan een zalf waarmee ik mijn ontstoken ogen kon bestrijken, om deze te heren. Dat beeld hanteert Augustinus als hij verwijst naar de menswording van God in deze wereld. Want Christus is de goddelijke geneesheer die met de balsem van Gods barmhartigheid de ogen van ons hart geneest. De kerk is de pelgrimerende kerk. De kerk is de tent van God op aarde. De kerk is een schip dat vaart op de zee. De kerk is een brug van barmhartigheid. En zegt hij, alsjeblieft, breek die brug van barmhartigheid niet af, want die brug staat er niet alleen voor jou, maar ook voor degene die na jou komt. En die brug staat er niet alleen voor dit ogenblik, maar is er gebouwd, die brug is gebouwd tot aan het einde der tijden. Dus de kerk is ook een herberg van gastvrijheid. Hij verwijst hierbij naar het verhaal van de barmhartige Samaritaan die de gewonde reiziger optilt en meedraagt op zijn paard naar de herberg om daar te worden verzorgd. Het is een beeld dat ook vaak wordt opgeroepen door Paus Franciscus. De kerk is ook de gehele kerk. Want, zegt Augustinus, ja, waar is Christus? Is Christus is in de hemel, maar Christus is ook nog herkenbaar hier. Hier leidt hij honger en hier leidt hij dorst. En hier zit hij in de gevangenis. Daar waar de kerk vervolgd wordt, wordt Christus vervolgd. De kerk is meer dan stenen, is niet in de eerste plaats een instituut of een structuur, maar de kerk is gemeenschap. Hij zegt letterlijk, wij zijn de kerk en hij daagt zijn toehoorders uit. En ook ons vandaag daagt hij ons uit als hij zegt, wees zelf deze kerk.
Ja, het is heel duidelijk dat, dat de heilige Augustinus als een profetische stem eigenlijk, hè, en ook voor de toekomst van de kerk heeft kunnen dienen. Dat is ook niet verwonderlijk als we zien hoe vaak dat hij wordt geciteerd, ook door Paus Franciscus. Het boek zelf gaat over feestvieren. Wat begrijpt de heilige Augustinus daaronder? En wat is de inhoud dan van het boek? Over welke feesten spreken we hier?
Ik heb eigenlijk ervoor gekozen om eens te luisteren naar wat Augustinus zegt, naar de aanleiding van die christelijke feesten die wij vandaag de dag ook kennen. Kerstmis, Pasen, Pinksteren, het feest van de martelaren. En heel op het einde van het boek is er ook een hele reeks gewijd aan de kruisweg. Wat Augustinus zegt naar aanleiding van de 14 staties van de kruisweg die wij vandaag de dag ook kennen. Maar hoe ben ik gekomen tot het schrijven van dit boek? Vanuit mijn eigen ervaring de laatste jaren. Ik heb zelf de beste herinneringen aan de ervaring van het vieren van Kerstmis en Pasen in mijn eigen familie. Er gebeuren vele mooie dingen in de tijd voor Kerstmis en op Kerstmis zelf. Je hebt de warmste week. Kerstmis is een feest van verbondenheid. Je hebt de versiering van de kerststal. Je hebt de kerstboom met de glinsterende kerstballen en dergelijke meer. En er is de kerstboompluk. Maar dan vooral de komst van de kerstman. Nu, wat stellen we vast? Dat er toch een herbronning nodig is. Omdat Kerstmis, de christelijke verwijzingswaarde, dreigt verloren te gaan, vervaagd. Hè. Kerstmis is toch nog iets meer dan de komst van de kerstman. Hè. En hetzelfde kunnen we zeggen voor wat betreft Pasen. Hè. Bij ons thuis deden we ook de paaseierenzoektocht. Hè. De paasgaas had die paaseieren in de tuin geplaatst en we mochten dan op zoek gaan. Maar ook hier zien we, ja, Pasen is toch nog iets meer dan de paasgaas die ons paaseieren brengt. Ik blijf hier hongeren en dorsten naar de diepere betekenis, naar de eigenlijke betekenis van Kerstmis en Pasen. En Augustinus kan ons hierbij helpen om terug te keren naar de bron, naar wat Kerstmis en Pasen voor ons als christengelovigen kan betekenen. Hè. Dat is een meerwaarde voor onze samenleving vandaag de dag. Ik ben daar vast van overtuigd. Hè. Kerstmis en Pasen, ze zeggen ons wie wij zijn als christenen. En tijdens de voorstelling die ik mocht houden in de kerk van Wingenen, heb ik een gebaar gesteld. Natuurlijk, in dit gebeuren hier kan ik dat niet tonen. Het is louter auditief. Maar ik heb een beweging gemaakt van boven met mijn hand tot aan de grond. Een beweging van boven naar beneden en dan van beneden naar boven. Kerstmis en Pasen kunnen we niet scheiden van elkaar, zegt Augustinus. Ze zijn wezenlijk met elkaar verbonden. Hè. De beweging van boven naar beneden verwijst naar Kerstmis. God, het woord van God, is afgedaald, is mens geworden. God is zichtbaar, tastbaar, hoorbaar, voelbaar en spreekbaar geworden in Jezus Christus. Hè. En dan de opgaande beweging. Hij is mens geworden en hij neemt ons op in het goddelijke licht. Hè. Pasen. Ik verbind dat onmiddellijk met wat wij vieren in de Eucharistie. Bij het klaarmaken van de tafel, de eucharistische tafel. Wij vullen de beker met wijn en wij voegen water bij de wijn. Wel nu, in stilte, of soms worden de woorden niet uitgesproken, maar wat wordt daaraan toegevoegd? Als wij water bij de wijn doen, wij zeggen water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn, Kerstmis, en dan dus de neerdalende beweging, en neemt ons op in uw goddelijk leven. Pasen. Dat is in feite de dynamiek en het mysterie van ons geloof, Kerstmis en Pasen. God is mens geworden en hij neemt ons op in zijn goddelijk leven. Ik wil daar nog eventjes blijven bij stilstaan, want die lichaamstaal die ik hier evokeer, wordt ook betuigd in gebedsmomenten. Bij de oriëntaalse christen, orthodoxen ook, doen dat. Als ze het kruisteken maken, vaak gaan ze met hun rechterhand een buiging maken met de hand tot op de grond. En ze doen dat verschillende keren. Hè. Precies met die dubbele beweging verwijzen ze naar de menswording en ook naar het opgenomen worden in het goddelijke leven van de levende Heer. Maar Kerstmis, zegt Augustinus, is een uitnodiging voor elk van ons om op te groeien met Christus. Ik ben nu zelf 61 geworden. Wel nu, ik geloof nu op een andere manier dan toen ik 50 werd. En toen ik 50 werd, geloofde ik op een andere manier dan toen ik 40 werd. Mijn geloof is niet meer hetzelfde als toen ik mijn plechtige communie deed, toen ik gevormd werd. Natuurlijk, ik geloof in dezelfde God, maar je geloof groeit. Je geloof groeit, zegt Augustinus. Daarom is Kerstmis een uitnodiging om op te groeien met Christus. Dan, dus er zit een dynamische visie, ontwikkelt Augustinus. En hetzelfde kunnen we zeggen voor de vastentijd en Pasen. De vastentijd is een doortocht vanuit de duisternis naar het licht, vanuit de dood naar het leven. En er was een gebruik in de oudheid, de 4e, 5e eeuw, dat de doopkandidaten, vaak volwassenen, die een heel parcours mochten doorgaan, de catechese, waarbij men vooral stilstond bij de geloofsbelijdenis. Er waren verschillende varianten aanwezig. Hè. En dan op het einde van de vastentijd, tijdens de paasnacht, werden ze gedoopt. Hè. Dat is een gebruik dat vandaag de dag terug is ingevoerd. Mm-hmm. Al jaren geleden in Frankrijk, ook bij ons, hebben we deze traditie die herontdekt werd. Een waardevolle traditie, omdat het toch meer en meer volwassenen zijn die gevraagd worden om geïnitieerd te worden in het geloof en dan ook het doopsel wensen te ontvangen. Een heel rijke traditie. Ik spreek in het boek ook over de martelaren.
Ja, als u spreekt over... Als we spreken over feest, dan hadden we liturgisch al zeker Kerstmis en Pasen op de lijst kunnen zetten. Maar inderdaad, u spreekt over de martelaren. Wat hebben de martelaren te maken met feestvieren?
Inderdaad, Augustinus heeft heel wat homilieën gehouden ter herdenking van het feest van een martelaar. Mm-hmm. Als een martelaar de dood sterft, dan is wordt zijn sterfdatum gezien als de geboortedag in de hemel. Dus van de ene kant is het de treurnis, de droefheid omwille van de gruwelijke marteldood die een heilige heeft moeten ondergaan. Maar van de andere kant is er dan ook het feest in de hemel, omdat zijn de marteldood meteen de nieuwe geboorte is in het hemelse paradijs. Mm-hmm. En er waren dus heel wat, zoals nu vandaag ook, het feest van Petrus en Paulus, het feest van de martelaren die we vandaag de dag vieren. En dus Augustinus werd vaak gevraagd om de homilie te verzorgen tijdens een eucharistieviering op de dag, de feestdag van een of andere martelaar. En hij staat daarbij stil bij de betekenis van het woord martelaar. Natuurlijk, hij hield de homilie in het Latijn en hij verwees dan naar het Grieks. Martus betekent getuige. Hij spreekt dan over het leven van die martelaren en wat zij vooral belangrijk hebben gevonden en wat zij ons kunnen leren bijbrengen. Martelaren zijn mensen die leven in een heel sterke verbondenheid met Christus. Zij zijn ook mensen die de eenheid bewerken. Ze doen dat niet op eigen kracht, maar ze doen dat met de kracht van de Heilige Geest. Dus op die manier probeert hij de martelaren te evokeren voor de gelovigen in die tijd. Een mooi, ik heb dat op bladzijde 91 ook wat uitgewerkt. Het martelaarschap is van de orde van de wederkerigheid. Hè? Ja, want zegt Augustinus, wat kunnen wij de Heer terugschenken voor alles wat hij voor ons heeft gedaan? Hè? Dat vraagt Augustinus zich af. Hè? Ja, kunnen wij wel iets teruggeven wat wij niet van de Heer hebben gekregen? Alles wat wij teruggeven aan de Heer, hebben wij uiteindelijk van de Heer gekregen. Mm-hmm. En hij werkt dat uit door te verwijzen naar de martelaren. De martelaren zijn voor ons een teken, een voorbeeld voor ons, dat heel ons leven in feite een geschenk is van de Schepper. Elke dag is een geschenk van de Schepper. En de navolging van Christus is in feite een vorm van teruggave, terugbetaling. Hij spreekt van retributio, van datgene wat God ons heeft geschonken. Maar we moeten altijd wat in de schulden blijven, want wij kunnen niet meer teruggeven van wat wij van God hebben gekregen. Ik vind dat een heel mooie gedachte die hij heeft ontwikkeld. En dus het voorbeeld voor de martelaren is Christus zelf. Christus is het exemplum voor de martelaren. Het is zeer actueel, omdat in de oudheid zijn de christenen vervolgd geworden. De hevigste christenvervolging vond plaats in de tweede helft van de derde eeuw. Petrus en Paulus zijn de martelaar gestorven. Stefanus is de martelaar gestorven. Dan heb je Ignatius van Antiochië is een martelaar gestorven in Rome. Irenaeus is een martelaar gestorven. Maar, zegt Paus Franciscus vandaag de dag, vandaag zijn er wellicht veel meer martelaren die de martelaar sterven dan in het verleden, in de oudheid. En dus het martelaarschap vandaag de dag is zeer actueel. In de ecumene spreekt men van het martelaarschap van het bloed. We hebben de verschrikkelijke gebeurtenissen gekend jaren geleden in Egypte, de Koptisch-Orthodoxe Kerk, waar gelovigen zijn omgekomen bij een aanslag op een kerk tijdens een eucharistieviering. Of de 21 Koptische christenen die werden onthoofd door de Islamitische staat aan de Libische kust. Al deze voorbeelden zijn verschrikkelijke voorbeelden dat nu Paus Franciscus heeft tijdens het bezoek van zijn broeder, namelijk de Koptische paus Stavridis II, die naar Rome gekomen is in 2013. Ik heb dat bezoek mogen voorbereiden. Heeft hij in zijn toespraak gewezen op het martelaarschap van het bloed. Ja. Wat bedoelt hij daarmee? Waarom worden die Koptische christenen vermoord? Ze worden niet vermoord omdat zij orthodox zijn. Christen worden niet vermoord omdat zij Anglikaan zijn, of Lutheraan, of protestant, of katholiek. Nee, ze worden vermoord omdat ze christenen zijn. Mm-hmm. Wel nu, de kerk of de gemeenschap van de christen is een lichaam met vele ledematen. En als één ledemaat pijn leidt, dan leidt het hele lichaam mee. En daarom zijn wij als christenen met elkaar verbonden door het martelaarschap van het bloed.
Ja, monseigneur, met die verbindende gedachte wil ik u van ganser harte danken om wat dieper in te gaan op de inhoud van uw nieuwste boek. Feest vieren met Augustinus, laat de liefde de wacht houden. Verschenen bij uitgeverij Gompel en Zwassina. En dan zullen wij uiteraard het nodige doen om onze luisteraars op deze manier warm te maken, om zelf het boek ter hand te nemen en te ontdekken hoe zij kunnen feestvieren met Augustinus. Hè?
Ja, ik wil tenslotte ook nog een uitdrukkelijk dankwoord uitspreken naar de uitgever toe, die dat allemaal heeft mogelijk gemaakt, hè. De heer Stefan Zwassina. Hij heeft ook met veel deskundigheid het boek geïllustreerd met prachtige etstekeningen. Het is echt zeer mooi gedaan. Ik was ook aanwezig bij de boekvoorstelling. Maar ik wil ook van ganser harte alle medewerkers van de pastorale eenheid in Wingenen bedanken. De moderator, Eduard van Malen, de priester Pat Malfet, de diaken Danny van den Broeke en ook een medewerker, Dirk van Duinslagen, die heel veel heeft gedaan samen met de medewerkers om mij daar zo gastvrij te ontvangen en om de mogelijkheid te geven om een getuigenis af te leggen van die grote kerkvader Augustinus. Van ganser harte bedankt.
En wij danken u voor uw tijd en voor deze mogelijkheid om het boek aan onze luisteraars bekend te maken. Monseigneur, we gaan niet veel meer van uw tijd en uw drukke agenda nemen. We wensen u heel veel zegen over uw werk in Rome. En dan hopen we elkaar op een andere gelegenheid te treffen.
Dank u, vriendelijk. Precies.
Fijne dag nog, hoor.
Dag, dag.
Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Leeswijzer, waar we opnieuw het genoegen hadden om twee nieuwe en recente publicaties op uw digitale leestafel te leggen. Hopelijk vulden we zo uw bibliotheek opnieuw een beetje aan en hoop ik dan ook dat u een volgende keer, dan gaan we opnieuw in gesprek met verschillende auteurs over hun werken. Graag tot een volgende keer.